onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we maken u bekend dat op 8 september is overleden broeder Johannes Roos, in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103, vers 8 en 9, vers 8. Dat spreekt over onze vergankelijkheid en vers 9 over de eeuwigdurende trouw van de Heere. Dat doen we zo mogelijk staande, Psalm 103, vers 8 en 9. Gemeente te Efezen, hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 32. De schriftlezing is uit Efeze 4, vers 17 tot en met 32. Vooraf stellen we ons voor de tucht en de belofte van de heilige wet van God. En daarna zingen wij uit Psalm 15, de psalm over goede werken, de eerste twee versen. Psalm 15, vers 1 en 2, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
werd genoemd Efeze 4, vanaf vers 17 tot het einde. Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven van God door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar gehoord hebt en door hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid, maar zijt jegens elkaar goede tieren, barmhartig, vergevende elkaar gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen verder uit Psalm 15. En nu de versen 3, 4 en 5. Psalm 15, vers 3, 4 en 5. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de doelen die zijn afgelezen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, aan de beurt is zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. We gaan deze zondag eerst met elkaar lezen. Vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In 2 stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen, verdriet, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons eigen goeddunken of menseninzettingen gegrond zijn. Het gaat dus over de ware bekering. En we hebben bij deze preek 4 vragen of 4 hoofdgedachten. In de eerste plaats een ingrijpende verandering van levensrichting. Ten tweede een hartelijk leedwezen over de zonde. Ten derde een hartelijke vreugde in God door Christus. En ten vierde een lust en liefde om voor God te leven. Meisjes, jongens, misschien heb je het wel eens gezien. Een groep soldaten die marcheert. Daar lopen ze, in de maat. En opeens riep de commandant, halt, rechtsomkeert. En wat gebeurt er dan? Alle soldaten staan tegelijk stil. En dan draaien ze om en dan staan ze met hun neus in de richting waar ze eerst vandaan kwamen. En als de commandant dan verder niet zegt, dan blijft die groep soldaten staan. Maar dan klinkt er weer een bevel. Voorwaarts, mars. En daar gaan ze. De groep zet zich in beweging. Precies in de omgekeerde richting. Ze lopen de weg terug. En als ze doorlopen, dan komen ze waar ze begonnen zijn. Bij het startpunt. Dit beeld kan ons helpen om zondag 33 te begrijpen. Want in zondag 33 gaat het over de waarachtige bekering. En bekering is eigenlijk ook omkeren. Als het over bekering gaat, dan moeten we onderscheid maken tussen wat wij noemen de eerste bekering en de dagelijkse bekering. De eerste bekering is de wedergeboorte, de levendmaking. En de dagelijkse bekering komt daarna, dat is de heiliging, het leven van dankbaarheid. De oproep tot bekering komt in de Bijbel tot alle mensen. U kent de tekst toch, wend u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is het adres, wie hij of zij ook zijn mogen, waar ook ter wereld. En in het bijzonder komt de oproep tot bekering tot Gods afgedwaalde volk, tot Israël. De Heere roept hen toe, mijn zoon, geef mij uw hart. Israël is Gods zoon, maar wat gebeurde er? Ze gaven hun hart aan de afgoden. En daarom zegt de Heere, bekeert u, keer om. Wendt u af van uw afgoden, keert u naar mij toe. In de wedergeboorte, de eerste bekering, dan legt God het begin van nieuw leven in je hart. Dat noemen we een nieuw hart. Maar dat nieuwe leven, dat zaadje, dat gaat groeien. Dat gaat zich ontwikkelen. De wedergeboorte is een verborgen werk van God in je hart. Maar de bekering die daarop volgt, die blijkt uit de vruchten. De mensen om je heen kunnen dat zien. Daarom kun je nooit zeggen, ik ben bekeerd. Alsof het klaar zou zijn met de bekering. Een meisje vroeg op catechisatie eens aan een oudere man, een ouderling, een godvrezende man die veel van de Here had geleerd. Meneer, bent u bekeerd? Zei die man. Mijn lieve kind, ja, een beetje. Misschien vindt u dat een raar antwoord. Maar als u het meegeluisterd, dan begrijpt u dat die man de waarheid sprak. De wedergeboorte, het nieuwe hart dat je krijgt, dat is het moment waarop je hoort, halt, rechtsomkeert. Maar de bekering die daarop volgt is een proces, voorwaarts, mars, terug naar God. En dat duurt heel ons leven. Waar ligt uw begin? Als u de Bijbel leest, dan ziet u dat ons begin daar ligt waar God ons goed geschapen had. Waar we de Here lief hadden en dienden en vreesden in het paradijs. Daar leefde Adam tot eer van zijn schepper. Maar hij is van God afgevallen. En toen heeft hij en wij allen zich in één keer 180 graden van God afgedraaid. We stonden met de rug naar God. En met het gezicht naar de wereld en de zonde. Om niet meer God te dienen, maar de wereld. De Satans leerde ons hoe we zondigen moesten. En daarin heeft hij nu ons hart mee. Maar als je een nieuw hart krijgt, dan gaat het in je leven rechtsomkeert. Dan verandert de richting van je leven. En dat is te zien. Want dan sta je met je gezicht naar God. Dan zie je weer wie God is en hoe heilig Hij is. En hoe goed Hij is. Dan zien we ons in dat licht als schuldig en verloren. U wordt zondaar voor God. Dan zien we de afstand die er door de zonde gekomen is tussen God en ons. Maar de wedergeboorte blijkt hieruit dat er een nieuwe begeerte in je hart komt. Dan wil je terug naar de God die je verlaten had. Die weg terug naar de gemeenschap met God, naar de zaligheid, die noemt de Bijbel de waarachtige, de dagelijkse bekering. En de eis tot bekering komt dagelijks tot ons. Om steeds heiliger voor de Here te leven. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Voorttrekken. Terug de weg naar de Vader. Zoals de verloren zoon. Hij kwam tot inkeer bij de varkenstrog. Daar was het in zijn leven rechtsomkeerd. Toen voelde hij de trekkracht van de liefde van zijn Vader. Toen zag hij dat hij een dwaas was. Wat had ik het goed bij mijn vader? Hij zag wie zijn vader was en bleef. En ook wie hij geworden was en wat hij gedaan had. En toen kwam in zijn leven dat moment van rechtsomkeert. Want zei hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Terug naar vader. Om te leven zoals vader het wil, om voor hem te leven. En dan horen we hem ook zijn zonde belijden. Vader, ik heb gezondigd. Meent u de weg terug? Die lopen we ons hele leven vanaf de wedergeboorte, die eerste bekering, tot ons sterven. Dan pas zijn we helemaal terug bij God. Dan zullen we nooit meer afwijken. Dan zal er niet één traan over onze zonde meer opwellen in ons oog. Begrijp je nu waarom je nooit kunt zeggen, ik ben bekeerd? Waarom die ouderling zei, ja mijn kind, een klein beetje. Het is een voortgaand proces. De bekering moet iedere dag opnieuw gestalte krijgen in je leven. De catechismus zegt daarvan, Christus vernieuwt ons door zijn geest en tot zijn evenbeeld, opdat we met ons ganse leven dankbaarheid voor Gods weldaden bewijzen. U ziet, in zondag 33 gaat het over die dagelijkse bekering. het leven van dankbaarheid op het smalle pad van Gods geboden. Dat is heiligmaking. De dagelijkse bekering is een levenshouding. En het is te zien als u daar vordering in maakt. En het is ook te zien als iemand verachtert in de genade. En als hij zich weer omdraait en met zijn gezicht naar de wereld gaat staan. Als iemand weer met zijn ogen kijkt naar de zonde en de zondedienst. Dan komt de oproep tot nieuw tot ons, zoals onder Israël. Bekeer u, bekeer u. Draai u met uw rug naar de zonde en de wereld. En met uw gezicht naar God. De waarachtige bekering is de uitwerking van zondag 32. Dat we met ons ganse leven aan God dankbaarheid bewijzen voor zijn weldaden. Dat blijkt uit je levensrichting. We gaan de tegenovergestelde richting op. De andere richting als waar we vroeger inliepen. Er is een loslaten, een afsterven van het oude leven, maar ook een opstaan, een aandoen van de nieuwe mens. Bekering vraagt om een keuze. Veel mensen willen wel bekeerd worden, maar niet breken met hun oude leven. Ze willen niet breken met de zonde. En dat kan niet, want zich bekeren is breken met de zonde. En als de innerlijke vernieuwing van je hart niet heeft plaatsgevonden, dan kun je niet lopen in Gods richting. Dan loop je steeds verder van de Heere af. En dan kies je elke dag opnieuw zoals Adam koos. Ongehoorzaam zijn aan God. Past u dit eens toe op uzelf? Waar bent u eigenlijk mee bezig? God roept u nu tot bekering. U wordt toegeroepen, halt! U loopt de verkeerde kant op. Stop. U loopt dood. En nadat rechts omkeert, wat lopen we dan gemakkelijk nog de verkeerde kant op? Als God ons niet elke dag genade schenkt om hem te zoeken. Dat is bekerende genade en dat hebben we nodig. Elke dag weer. We hebben een totale vernieuwing van ons leven nodig, tot aan de wortel toe. De catechismus zegt, het ene, de oude mens, moet helemaal sterven. En het andere, de nieuwe mens, moet helemaal opstaan. Het leven van zonde moet sterven, het leven van genade moet opstaan. Dat zijn de oude mens en de nieuwe mens. Dat vindt u ook terug in de brief aan Efeze, waaruit we gelezen hebben. Zoals u geboren bent, dat is de oude mens. En de nieuwe mens is het leven uit God. Dat is leven naar Gods geboden. Dat is de vernieuwde natuur. Dat is leven uit genade. Dat is alles wat door de tweede Adam, door Christus, in ons leven gekomen is. U kent het misschien nog van vroeger. Zo'n balansweegschaal. Een weegschaal met twee schaaltjes. En als je aan de ene kant iets in het schaaltje legt, dan gaat de andere kant omhoog. En zo is het ook met de oude en de nieuwe mens. Komt de oude mens boven, dan zien we de nieuwe mens niet. Als de nieuwe mens omhoog komt, gaat de oude ten onder. En dat is een voortdurende strijd. Dat was onze eerste gedachte, een ingrijpende verandering van levensrichting. We gaan verder met de tweede gedachte, een hartelijk leedwezen, verdriet, over onze zonde. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Het gaat over drie dingen, een droefheid over de zonde, een haten van de zonde en een vlieden, een vluchten van de zonde. Eerst een hartelijke droefheid. Bekering begint van binnen. U krijgt een nieuw hart en dat hart gaat willen wat God wil. Uw gezindheid verandert. U krijgt berouw, verdriet. Dat noemen we boetvaardigheid. Zo sterft de oude mens. Een hartelijk leedwezen gaat niet aan bekering vooraf. Boetvaardigheid is vrucht van het geloof. Het is niet zo dat de Heere zegt: zorg eerst maar eens dat je behoorlijk ontdekt wordt aan je zonde. Dat je berouw hebt. En als je daar dan genoeg van hebt en er genoeg schuldgevoel over hebt, dan mag u terugkomen. Dan kun je bekeerd worden. Dan is het evangelie voor jou. Zo is het niet. Hartelijk leedwezen is het eerste waar bekering mee begint. Het blijft heel uw leven parten spelen. Als u in de zonde gevallen bent, wat u eigenlijk helemaal niet wilde, dan hebt u daar verdriet over. Niet om de straf die u dan misschien krijgt of de nare gevolgen die het heeft, maar vanwege de zonde zelf, want u doet er God verdriet mee. Het is als bij de verloren zoon. Hij proefde iets van het verdriet van zijn vader. Geen droefheid dus, zoals bij Kain of Judas. Dat is wroeging, dat is spijt. Dat gaat naar wanhoop en daarvan zegt de Bijbel: de droefheid van de wereld werkt de dood. Het is een andere droefheid. Een droefheid omdat wij een goede God door onze zonden vertoornd hebben. Hij die nooit anders dan goed deed in mijn leven, die steeds voor mij zorgde en die mij altijd hielp, die God heb ik verdriet gedaan. En hoe komt het nu dat ik daar bedroefd over ben? Dat komt door de liefde. De verloren zoon kwam tot inkeer en besloot om terug te keren tot de vader, omdat hij de liefde van zijn vader kende. Zo is het ook met de liefde van God. Gods liefde trekt. Daardoor gaat ons hart open. Ons hart breekt. En het gaat uit naar God. De zonde verbreekt die liefdesband. Niets is erger dan iemand die u oprecht lief hebt, dat zo iemand boos op u is. Ziet u, als er geen echte liefde is, kan er ook geen echte droefheid zijn. En als we een liefhebbend God vertoornd hebben, als u tegen een goeddoend God gezondigd hebt, dat doet pijn. Dat geeft een intense droefheid over de zonde. En dat noemt de catechismus een hartelijk verdriet, een hartelijk leedwezen. Dan bent u verslagen over uw zonde en dan zegt u het met David: Heere, tegen u, ja, u alleen heb ik misdreven en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik ben uw gramschap waardig. Ik heb uw toorn verdiend. O, dat is die diepe droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Kent u dat, gemeente? Als God ons rechtsomkeert laat lopen, dan doet hij dat door zijn liefde uit te storten in je hart. En het gevolg is gehoorzaamheid aan God. Dan doet u wat hij zegt, rechtsomkeert. Als de liefde van God niet in je hart is, dan heb je daar geen boodschap aan. Dan blijf je hoogmoedig. Dan ben je niet gehoorzaam. Maar met de liefde komt er gehoorzaamheid. Door de liefde trekt God mensen naar zich toe. U krijgt God lief. Zijn wet lief. Zijn woord lief. Het doet pijn als u tegen de wet van God gezondigd hebt en dat u de Heere daarom vertoornd hebt. En dat maakt u tegelijk onuitsprekelijk bedroefd, juist omdat je de Heere zo lief hebt gekregen. Jongens en meisjes, als je iets ergs gedaan hebt en papa of mama is daar boos om, dan vind je dat erg, want je houdt zoveel van papa en mama. Dan wil je het ook graag weer goed maken. En dan zeg je soms met tranen in je ogen: sorry, ik heb er spijt van, wilt u het me vergeven? Dan komt het ook weer goed. En zo is dat ook naar de Heere toe. Als ik dat inleef en de diepe droefheid voel, gemeente, dan ga ik mijn zonden niet met smaak aan anderen vertellen. Dat bestaat niet. En dan meet ik ook mijn droefheid niet breed uit waar Jan en alleman bij is. Maar dan knoe ik voor de Heere. En dan vertel ik aan God hoe slecht ik ben en hoe goed Hij is. Dan vraag ik om vergeving. Dan ween ik daarover in het verborgene. Paulus zegt erover, dat zijn de dingen waarover u zich nu schaamt. Oh, dan vertel ik het aan de Heere. En nee, die droefheid maakt niet zalig. God maakt zalig. En daarom ga ik met die droefheid naar God toe. En ik zeg, o God, ik heb uw toorn verdiend, maar ik kan niet verder leven als het niet goed komt. U hebt recht op mijn liefde. Mijn hart kermt daarom. En die droefheid gaat nooit meer weg. Dat is een levenslang kenmerk van de bekering. Hoe meer u God lief krijgt, hoe hartelijker u bedroefd bent over de zonde. Ja, het is zelfs zo. U bent er niet alleen bedroefd onder, maar u gaat de zonde ook haten. Dat zegt de catechismus. Haten, dat is sterk gezegd, maar dat is wel zo. Van nature hebben wij de zonde lief. Dan hebben we er plezier in. Maar als die radicale ommekeer plaatsvindt in je leven, dan kun je de zonde niet langer liefhebben en koesteren. Haten betekent dat je de zonde niet meer verdraagt. En dan wil je ook niet meer de zonde stilletjes aan de hand houden. Dan zeg je eerlijk tegen de Heere, geeft u me kracht en bekerende genade om tegen de zonde te strijden. O God, ik ben zo moe van de zonde. Ik kan het niet meer. En ik wil het niet meer. Maar het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik echt niet wil, daar val ik steeds weer in. Bekeer mij toch, o God. Dat, gemeente, is bekerende genade. Dan bent u niet alleen bedroefd over de zonde en u haat de zonde niet alleen. Maar er staat nog iets, u vlucht er vandaan. U wilt in uw leven zo ver mogelijk uit de buurt van de zonde blijven. U zet soms heel wat om in uw leven. En u wilt wegblijven van de zonde, want die is besmettelijk. U loopt er met een boog omheen. Want zonde is een hellend vlak. Er hoeft maar iets te gebeuren en we worden weer meegezogen. Het is levensgevaarlijk. Het is als met een besmettelijke ziekte. Je blijft erbij uit de buurt. Denk eens aan Jozef. De vrouw van Potifar wilde hem verleiden tot de zonde. Maar hij laat zijn jas achter in haar handen en zegt, ik ga weg. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Ik doe het niet, ik ga weg. Als je in de buurt blijft van de zonde, dan speel je met vuur. En als we de zonde doen, dan vluchten we bij God vandaan. Maar als we uit de buurt blijven van de zonde, dan komen we dichter bij God. Dan vluchten we naar Hem toe en weg van de zonde. Leg uw eigen hart en leven daar eens naast. Misschien kunt u dan straks aan het eind van de dienst ook wel zeggen, een klein beetje. De macht van een stervende is gebroken. Zo is het ook met de zonde. Door het sterven van de oude mens wordt de macht en kracht van de oude mens gebroken. Die oude mens wordt gekruisigd. En ja, dat is een pijnlijke dood. Dan wil je alles wat tot zonde verleiden kan wegdoen uit je huis en uit je leven. Dan word je kritisch op de vrienden met wie je omgaat. De boeken die in je huis komen. De programma's die je kijkt, de muziek en inkopen die je doet als je winkelt. En je wordt overal kritisch op, zou ik daar goed aan doen? En over zo'n leven wil de Heere zijn zegen geven. Misschien durft u niet te zeggen, ik ben bekeerd. Ik zou het ook zo niet durven zeggen, zo op die manier. Maar misschien mag u het wel nazeggen. Ik mag geloven dat ik de Heere hartelijk lief heb. Voltooid is de bekering pas als u sterft. Het gaat over die droefheid. De droefheid om tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. Hebt u de Heere lief gekregen? Hebt u vanuit de liefde tot God en uit respect voor de Heere en uit gehoorzaamheid aan Hem van de zonde vandaan leren vluchten? Misschien zegt u, daar word ik juist zo mee aangevallen. Is mijn zondekennis wel diep genoeg? Kijk eens wat er staat in de catechismus. Hoe langer, hoe meer. De droefheid en haat tegen de zonde wordt steeds verder verdiept. Ja, er moet wel vooruitgang te bespeuren zijn. Maar hoe verder u loopt van het punt waar u rechtsomkeert gemaakt hebt, hoe dichter u bij God komt en hoe meer de zondekennis verdiept. Hoe diep moet die zondekennis zijn? Laten we het maar zo zeggen, zo diep, dat u Jezus niet meer missen kunt. Dat u Hem nodig hebt als uw borg en zaligmaker tot vergeving van al uw zonden. Droefheid dus. Maar het is niet alleen maar zuchten en niet altijd maar zuchten, het is ook zingen. Niet alleen droefheid, maar ook blijdschap. Om de vergeving van zonden door Christus de Heere. Dat is ons derde punt, maar we zingen eerst Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving, recht kinderlijk gevreesd. Christus. Vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Die vreugde gaat gepaard met de droefheid waarover we zo straks gesproken hebben. Allebei zijn ze in het leven van een christen aanwezig. Droefheid en blijdschap. Niet als twee opeenvolgende etappes in de reis van een christen naar God, maar samen. Soms overheerst de vreugde en soms overheerst de droefheid. In de psalmen ziet u droefheid en blijdschap bijna altijd naast elkaar staan. En Paulus zegt het, doch droevig zijnde, toch altijd blij. De grondtoon van het nieuwe leven van de dankbaarheid is blijdschap. U kunt daaraan toetsen hoe ver u gevorderd bent met de bekering, met de heiligmaking. De kamerling die gedoopt was in de naam van Jezus Christus, reisde zijn weg met blijdschap. En de stokbewaarder verheugde zich dat hij met zijn gezin aan God gelovig geworden was. En die blijdschap heeft een grond. Het is niet zomaar een blij of een fijn gevoel. Het is ook anders dan levensvreugde. Het is trouwens grote zegen als je die van God krijgt. Maar de blijdschap waar het hier over gaat is blijdschap in God. Een vreugde in het hart, omdat het weer goed is tussen God en u. God is verzoend. Dat is de grond van die blijdschap. Daarom staat er ook dat het een hartelijke vreugde is, een vreugde van het hart, in God door Christus. En dat is een wezenstrek, een echt kenmerk van bekering. Door Christus. Hij is het geheim van de vreugde in God. Hij bracht mij terug bij God. In Christus is God voor mij een liefdevolle vader. De grond van de blijdschap is de verzoening met God door Jezus Christus. Hij betaalde voor de zonde. Hij herstelde de gemeenschap. En daarom kan er rust en vrede, vreugde en blijdschap zijn in ons leven. Het hart springt op van vreugde. Er komen tranen van vreugde in je ogen als je zien mag op God en op de Heere Jezus. Als je mag zien hoe Jezus de kloof heeft overbrugd door zijn verzoenend lijden en sterven. Die blijdschap is niet iets dat zomaar in volle omvang je leven binnenkomt. Ook daarvan geldt, hoe langer, hoe meer. De blijdschap begint daar, waar je als een zondaar buigt voor de Heere. Als je door de trekkende liefde aan zijn voeten komt en iets mag zien van de Heere Jezus en van zijn gewilligheid om je zalig te maken. Je ervaart dat Christus zo laag neerbuigt in het kleed van zijn woord, dat je misschien alleen maar de slip van zijn mantel aanraakt. Maar dan ben je toch blij, want daar ligt vreugde in. Misschien ben je in eigen waarneming dan nog niet verzoend met God. Maar je weet het wel, bij hem moet ik zijn. Want bij hem is het leven. Hij kan mij zalig maken. En het geloof groeit naarmate we de Heere Jezus meer leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. Hij die zich openbaart in zijn woord als de schoonste van alle mensen kinderen. Hij zegt het, ik ben de goede herder. Ik heb mijn leven gegeven voor de schapen. En als je dat ziet en hoort, dan ben je vol verwondering. Dan zeg je, Heere, mag ik daar ook bij zijn? Hebt u dan uw leven ook voor mij gegeven? En als je dat dan mag zien, dan is die blijdschap in je hart en je zegt, o God, wat bent u goed. Dan kniel je in aanbidding neer voor je zaligmaker, voor Jezus Christus. Dan springt je hart op van vreugde. Herkent u dat? Blijdschap? Vreugde? Bijvoorbeeld als je de Bijbel leest, omdat je hart er naar uitgaat. Je doet je Bijbel open elke dag weer en soms ben je verwonderd over Gods goedheid. De ene keer geeft God vanuit zijn woord een flinke tik en dan ben je bedroefd, want je wordt ontdekt aan je zondige hart. Maar de andere keer als de Heere iets laat zien van Jezus' zoenbloed, dan ben je verwonderd over zijn goedheid. En dan kom je graag naar de kerk. Wat een blijdschap om naar de preek te luisteren. Naar de verkondiging van het evangelie. Dan leef je van zondag naar zondag. En als de Heere Jezus in de preek wordt uitgestald in zijn dierbaarheid, in zijn passendheid, en als je zijn naam hoort noemen en zijn werk hoort schilderen, dan zingt het in je hart en dan springt je hart soms op. O, dat kruis van de zaligmaker. O God, wat bent u goed. U gaf uit eeuwige zondaarsliefde uw eigen zoon in deze wereld. Dan kan er blijdschap zijn bij het zingen van de psalmen. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Want hij gaf zijn zoon tot een verzoening van onze zonden. Blijdschap in het bidden ook, in het zoeken van Gods aangezicht. Geen groter blijdschap is er in God door Christus dan wanneer je hem door het geloof omhelst als de gegevende van de Vader. O dierbare Heere Jezus, ik zal u eeuwig prijzen, eeuwig zal ik u loven. En dan mag je gerust halleluja zeggen, prijs de Heer. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Telkens als hij tot u komt in zijn woord en in zijn middelaarsheerlijkheid, dan springt je hart op van vreugde. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. En nu als vierde gedachte nog een lust en liefde om voor God te leven. We lezen verder in antwoord 90. Een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan zegt vraag 91, wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof, naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Dat is nieuwe gehoorzaamheid. Lust en liefde om voor de Heere te leven. Als u zo de rijkdom mag zien en de verzoening voor God ervaart in het bloed van Christus, dan is de enige wens van je hart om voor God te leven, om hem te loven. En je leven tot eer van zijn naam te leven. Dan komen de vruchten als gevolg van bekering in de dankbaarheid openbaar. De droefheid maakt dat u de zonde hoe langer hoe meer gaat haten en ontvluchten. En de hartelijke vreugde heeft tot gevolg dat je in alle lust en liefde naar Gods wil in alle goede werken wilt leven. Niet uit dwang. Niet omdat het moet. Maar omdat je niet anders meer wilt. Niet tegen wil en dank, maar gewillig en met vreugde. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Daar gaat het om. U krijgt vermaak in de wet van God. Een vermaak naar de inwendige mens, lust en liefde, om voor de Heere te leven. Omdat de wortel goed is, is ook de vrucht goed. De catechismus spreekt over lust en liefde. Dat is het hoogste doel van de bekering. Dat ik weer ga leven voor God. Want dat is tot Gods eer. Dat ik naar zijn wil leef. En daar heeft God belang bij. Want hij schiep mij tot zijn eer. In de bekering vernieuwt hij mij naar zijn eigen evenbeeld. We gaan dus op hem lijken. God maakt de mens weer zoals hij hem geschapen heeft in het paradijs. En leven tot eer van zijn naam, dat kan alleen maar door een nieuwe levenswandel. God verheerlijken, is dat ook uw lust en liefde? Zegt u, ja, dat wil ik graag. Of het ervan komt en of het altijd lukt, daar zou ik zomaar geen ja op kunnen zeggen, want er is zoveel strijd. En het is zo onvolmaakt, maar het is wel mijn lust en mijn leven om dat te doen. Dan ervaar je steeds meer de droefheid over de zonde. En toch, hoe meer je God lief krijgt, En hoe meer we mogen zien dat Jezus onze zonden droeg, is er tegelijk ook blijdschap dat Hij de wet van God volmaakt vervuld heeft en dat Hij de schuld betaalde. Hoe weet ik of ik naar de wil van God leef in goede werken? Er zijn toch ook ongelovigen die mooie dingen doen? En als ik naar mezelf kijk, wat zijn dan die goede werken? Daar zegt de catechismus ook iets over. Goede werken komen voort uit oprecht geloof. En ze zijn naar Gods wet en hebben Gods eer tot doel. Toets uw goede werken daar maar aan. We hebben vorige keer in zondag 32 gezien dat goede werken geen plek hebben in het stuk van de verlossing, maar wel in het stuk van de dankbaarheid. Als vrucht van het nieuwe leven door de Geest van God. Twee mensen kunnen op het eerste gezicht hetzelfde doen. En toch is het niet hetzelfde. Kaïn en Abel brachten allebei een offer. En als je er zo naar zou kijken, dan zou je zeggen, ik zie geen verschil. Ze bouwen allebei een altaar. Ze geven allebei van hun bezittingen. Maar het verschil zit in hun hart. De een doet het in geloof. En de ander niet. En daarom werd Abels offer aangenomen en dat van Kaïn niet. Want zonder geloof is het onmogelijk om aan God te behagen. Dus, uit een waar geloof, maar ook naar Gods wet. Geen menselijke inzettingen. U kunt een eigenwillige godsdienst opbouwen. Dat deed Saul ook. Koning Saul dacht, ik ga zelf offeren. Maar Samuel bestrafte hem. Het moet naar Gods wet, dat is het enige richtsnoer. En wat is het wezen van de wet? De liefde. De liefde tot God en de naaste. Zonder liefde zijn er geen goede werken. En zelfs met je geweten moet je oppassen. Genade corrigeert je geweten, natuurlijk, maar pas ermee op. U kunt niet zomaar zeggen, mijn geweten veroordeelt mij niet, dus is het goed. Want ook ons geweten moet telkens weer afgestemd worden op het woord van God. Goede werken zijn ook tot Gods eer. Is dat zo? Met uw goede werken? Doen u en ik alles uit geloof? Kunnen ze de toets van de wet doorstaan? En als u nu heel eerlijk bent, en ik zou u vragen, houdt u nu veel goede werken over? Moet u dan niet zeggen, ik hou veel schuld over. Ik hou veel gebrek en tekort over. Ik houd zoveel zelfbedoeling en bijbedoeling over. Laat het u uitdrijven tot Christus, want Hij heeft de wil van zijn Vader volmaakt gedaan. En als God ons naar zijn evenbeeld vernieuwt, als u op hem gaat lijken, dan kunt u ook een ander geen gebrek zien lijden en kunt u niet in ruzie leven. Dan wilt u de naam van de ander niet door de modder halen. Dan kunt u de minste zijn. En ook schade en onrecht lijden door hem uit genade. Gemeente, onze bekering is vaak nog zo onvolkomen. Laten we met Jeremia bidden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. En hier staat Heere met hoofdletters. Jahwe, de verbondsgod, wiens teken en zegel u draagt. God heeft zich met u bemoeid. En daar mag u op terugkomen. U mag de hand leggen op Gods genadeverbond. Heere, ik kom tekort. Ik doe het vaak verkeerd. Het is zo onvolkomen. Het is zo besmet met veel gebrek. Maar bekeer mij, Heere, Zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Amen. Laten we danken. Bekeer ons, Heere, dan zullen wij echt bekeerd zijn. En we hebben grond om dat te bidden door Jezus Christus, want u bent onze God. U hebt uw hand op ons gelegd, al toen we heel jong waren, of misschien toen we ouder waren, want we zijn gedoopt. Hebt u uw verbond met ons opgericht. En zo mogen we pleiten op dat verbond. Doe het, Heere, gelijk gij gesproken hebt. En help ons om tegen de zonde te strijden. Dat we meer en meer iets mogen laten zien van Jezus Christus. We bidden voor dominee Zipro. Wilt u hem zegenen als hij vanmiddag uw woord zal brengen? Mag hij vol zijn van de Heilige Geest, vol van liefde, voor uw gemeente en voor afgedwaalde zondaars. Geef ons dan een zegen in uw huis. We loven en prijzen u voor wat u gaf, ook tijdens deze dienst. We bidden u, Heere, voor zuster van Maurik. Heere, wilt u bij haar zijn, ook als haar leven naar het einde gaat. Mag ze leven onder uw aangezicht in uw vertroosting door Jezus Christus. Vergeef al onze zonden en zegen wat van u is. Hoor ons, o God, om uw grote naam, om Jezus wil. Amen. De slotzang is het laatste vers van de berijmde 10 geboden. Och of wij uw gewoon volbrachten. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.